Wij waren terecht in Romeinen hoofdstuk 9. En inmiddels ben ik in vers 20. Hè. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft, dat wil zeggen tot de maker, zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Het zijn uitspraken die de hele geschiedenis door eigenlijk een rol spelen. Er staan die twee verwijzingen bij, maar ik neem eerst een andere. Namelijk die van Jesaja 29. Want dat is altijd het probleem geweest met de mens. Die vindt dat God het niet goed doet. Dat is de ellende van democratie, vind ik ook altijd. Hè? Het volk is het nooit met de regering eens. En als het er wel mee eens is, is het de ondergang van de democratie. Want waarom zouden we dan nog gaan stemmen? Dat is in Jesaja 29, vers 16. Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. En dat het maaksel zeide van zijn maker: hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn potterbakker zeide: hij verstaat het niet. Dat wil zeggen, ik ken zijn vak niet. Waarbij het maaksel gemaakt wordt tot pottenbakker en pottenbakker tot maaksel. Dat is ook inderdaad in de praktijk zo. En dat is niet maar simpele kritiek van een simpel mens die zegt: nou, als ik God was, had ik het anders gedaan. Maar het is in het algemeen zo dat de mens geneigd is zijn eigen goden te fabriceren. En ik bedoel niet met figuurzaag en waarmee hij dat dan maar doet of zo. Hoewel het ook op komische wijze in de Bijbel beschreven wordt eigenlijk. Maar ook op meer abstracte wijze. En wij noemen dat dan wel niet een god, wij noemen dat een godsbeeld. Hè? De mens maakt zich een eigen godsbeeld. Mensen die zeggen in God te geloven hebben meestal die God zelf uitgevonden. Of tweedehands gekocht van iemand die het uitgevonden heeft. Want dat het wat kost, dat lijkt me duidelijk. Dat heb je met religie, dat is tamelijk kostbaar. Maar het gaat over een godsbeeld dat men zelf fabriceert. Het ergste vind ik altijd nog dat men voor die zelfgemaakte godsbeelden namen gebruikt die men dan ontleent aan de Bijbel. Want dan wordt het heel verwarrend. Ik ken heel wat mensen die zich christenen noemen, die hebben een andere god dan ik. Sommigen denken zelfs dat hij dezelfde is als Allah. Nou, dan hebben ze een andere god dan ik. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat deze gedachtegang van pottenbakker en het leem, dat die in de Bijbel vaak voorkomt. En dat gezegd wordt: nou ja, de pottenbakker maakt een vat gelijk als hij wil. En het vat moet er zich niet mee bemoeien. Heeft daar niets mee te maken. Dus de omgekeerde wereld. Maar niettemin, zo ging het met Israël en zo gaat het met de mensheid in het algemeen, die zichzelf goden ontwikkeld heeft op een of andere wijze. In Jesaja 45 wordt het herhaald. Het is overigens niet voor niks dat deze dingen in Jesaja staan, waar we al uitgebreid waren en waar we menigmaal gelezen hebben hoe de zaligheid weggenomen wordt van het ene huis van Israël en gaat of ging of zou gaan naar het andere huis. Maar je vindt het ook in Jesaja 45. Daar wordt het iets sterker. Jesaja 45, eerste laatste zinnetje uit vers 8. Ik, de Heere, heb ze geschapen. De hemelen, de aarde enzovoorts, ik heb ze geschapen. En dan meteen: wee degene die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: wat maakt gij? In de zin van: geef me eens wat inspraak. Of zal uw werk zeggen: hij heeft geen handen? Die vind ik mooi, hè? Als een pottenbakker niet in vorm is, heeft hij geen handen. En u weet hoe het met wielrenners is. Als die niet in vorm zijn, hebben ze geen benen. En die uitdrukking kennen we hopelijk, zodat die andere, hij heeft geen handen, dan voor ons ook herkenbaar is. Hè? Ik vind het een pracht van de uitdrukking. Men zou er zich niet mee bemoeien. Men heeft daar het recht niet toe. En dat is het einde van alle discussie, dan denk ik ook altijd. Hè? En daarna ga ik eerst terug naar Romeinen 9... Zal ook het maaksel tegen degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Maar we vinden dergelijke uitspraken nog ergens, namelijk in Jeremia 18. En hier wordt geciteerd daaruit vervolgens in vers 21. En die is heel duidelijk. Niet Jesaja 45 of Jesaja 29, maar Jeremia 18. Er staat namelijk, of heeft de pottenbakker geen macht in de zin van recht? Dat weet u, hè? Als je leest macht in de Statenvertaling, dan is het recht. Juridische kracht. Recht heet dat in het Nederlands, tegenwoordig. Of heeft de pottenbakker geen recht over het leem om uit dezelfde klomp, dat wil zeggen klomp leem uiteraard, te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen, kijk eens, God had nog wat te bewijzen. Zijn kracht in vers 17, zijn toorn hier in vers 22. Dat wil zeggen, God zou demonstreren dat hij in staat is te oordelen. Zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, zijn recht dus, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid. En die beide uitdrukkingen vallen samen met betoning van zijn genade, uitnemende rijkdom van zijn genade uit Efeze 2. Die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Op deze verse komen we straks weer terug, hoop ik. Maar ze zijn ontleend aan Jeremia 18. Ik zei u in het verleden, daar moet ik nog naartoe, maar ik doe het maar via de route van Romeinen hoofdstuk 9. En zo komen we alsnog in Jeremia, waar we al tamelijk uitgebreid waren. Jeremia 18 namelijk. En u weet de omstandigheden langzamerhand. Jeremia leefde onder de twee stammen van Israël in Juda in de dagen dat de ballingschap inging en Jeruzalem 1, 2, 3 keer veroverd en dus uiteindelijk verwoest werd, zodanig dat er van een Joodse staat niks meer over was en zodanig dat hij zelf met een klein overblijfsel het land verliet vervolgens. En het laatst is hij binnen de Bijbel althans gesignaleerd in Egypte, in Tachpenas. Jeremia 18. Waar staat het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende, maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. Dat gaat altijd naar beneden, want de pottenbakker woont aan het water, dat weet u, hè. Dan hoeft hij niet zo ver te lopen om zijn klei, zijn leem ergens vandaan te halen. En dakpannenfabrieken in Nederland staan aan de oevers van de Snelle Vliet en dat soort dingen. Of waar ze maar staan, hè. Maak u op en ga af naar beneden in het huis des pottenbakkers, en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Ik vind hem prachtig, want God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken, en dus niet alleen in letterlijke taal, maar ook anderszins. En dit was anderszins, hij kreeg namelijk bewegende beelden erbij, van een bewegende pottenbakker en bewegende schijven. Hij moest eerst de plaatjes bekijken en toen kwam het onderschrift. Het is gebruikelijk, zo'n situatie, zo'n omstandigheid bij de profeten. Iets doen, een of andere handeling verrichten, soms meestal zelf trouwens, en dan komt er commentaar bij, zodat er illustratie bij hoort. Dat wil zeggen dat de letterlijke tekst heel dikwijls wordt toegelicht door beelden. En dan staat er, zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Dat weet u hoe dat werkte, toen kennelijk ook al, dit is 600 voor Christus. Hij maakte een werk op de schijven, een ronddraaiende tafel, om zo te zeggen, aangedreven eveneens door een wat lager gelegen schijf op dezelfde as. En dat doet men met de voet. Met de voet jaagt men het ding rond. Hè. Hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte, let op hoe snel het er staat, hè. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem. Nou ja, dat was het ook. Als leem in de hand des pottenbakkers. Je kunt met de handen mooi die vorm maken terwijl die klomp leem ronddraait. Maar het is één snelle beweging en het is weer gewoon een klomp leem. En dat is dus wat er gebeurde. In de hand des pottenbakkers. En er staat er toen, het zal wel gewoon en zijn, maar dat doet er nou weinig toe. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat. Toen maakte hij daarvan, uit dezelfde klomp leem dus, zoals het dan later ook inderdaad in Romeinen 9 staat. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was, hier staat gewoon recht, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En dat was het dan. Hij maakte één vat en hij verdierf het en maakte vervolgens alsnog één vat. Dus een beetje, ik weet niet of dat nog wel eens gebeurt. Ik heb wel zo'n demonstratie gezien, dat zal wel op een braderie geweest zijn of zo. Waar zo'n pottenbakker bezig is en dan zijn ze bezig en dan oké. Okay, en dan mooi vaatje en dan hup, weer weg. Dan beginnen ze overnieuw, uit dezelfde klomp leem. Zo simpel is dat, een heel gebruikelijke gang van zaken. Als het de pottenbakker niet bevalt wat hij aan het maken is, of er gaat iets redelijk fout. Oké, overnieuw beginnen. Zo moeilijk is dat niet, gaat er een hele moeite door. En dat is wat hier staat. En dan komen de woorden, hè? Want het is maar één ding. Hè? Toen geschiedde des Heren woord tot mij zeggende. Begrijp je me goed? Je kunt van zo'n dit plaatje alleen kun je zeggen, nou, dat vat wat hij eerst maakte was Israël. Maar Israël was ongelovig, dus de vereenvoudigde versie. Redelijk verspreid geworden, maar goed. Israël was ongelovig en toen maakte God alsnog een ander vat en dat is de kerk. En tot op heden ziet het er ook inderdaad zo uit. Dus wat zou je klagen daarover? Dat is redelijk een ander vat ter vervanging van het eerste. Daarmee is alleen niet verklaard hoezo dat is uit dezelfde klomp leem. En als je het hart hebt om te gaan bedenken dat leem een beeld is van de gehele mensheid en dat dus uit diezelfde mensheid alsnog een ander volk gecreëerd wordt, moet ik u zeggen, dat is fout, omdat leem dan ook nog een beeld is van de hele schepping. Dus dat verzwakt het alweer, maar bovendien er staat bij waar het leem een beeld van is, namelijk van Israël. Staat erbij. En van de gemeente leert men wel dat het in de plaats gekomen is van Israël en dus de titel Israël eventueel geërfd heeft. Maar toen de gemeente gemaakt werd, werd die dus niet gemaakt uit Israël, of wel? Je moet er wat voor kunnen verzinnen om het een beetje acceptabel te krijgen. Dat heet theologie, maar dat doen wij niet, hè? Wij lezen gewoon wat er staat. Toen geschiedde de Zere woord tot mij. En er komt eerst een inleiding in vers 6. Zal ik ulieden niet kunnen doen? Je moet dat als dreigement beschouwen. Maar een die uitgevoerd zal worden, uiteraard. Hè? Zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere. Ziet gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in mijn hand. O huis Israëls, en begrijp dat dit beeld van de pottenbakker en het leem en het vat hier niet nieuw is. Jesaja leefde eerder, hè? En die had dit soort termen al eerder gebruikt. Maar hier wordt het veel verder ontwikkeld. Waarbij het leem beschouwd wordt als uitbeelding van het huis Israëls. En waarbij de pottenbakker beschouwd wordt als een uitbeelding van de Heer zelf. Enigszins voorbarig moet ik er u toch op wijzen dat er staat huis Israëls. Dus als je niet oplet, denk je dat het over de 10 stammen gaat. Dat is je eerste optie namelijk. En anders beginnen we overnieuw. Waar zijn we ook alweer? Bij Jeremia. Wanneer leefde die? Ja, in het huis Juda, wat er nog van over was, want het huis Israëls was al 100 jaar tevoren, meer dan 100 jaar tevoren, in de Assyrische ballingschap verdwenen. Kortom, het huis Israël was al ten onder gegaan. Dat neemt niet weg dat Israël een betrekkelijk breed begrip is. Dus Vervolgens moet ik u zeggen, nou ja, uit het verband blijkt dat het hier gaat niet over de 10, maar gaat over heel Israël. Over de 12 stammen van Israël. Maar ik vestig uw aandacht toch op die uitdrukkingen, hè. Je moet meteen denken, hé, wat vreemd. Huis Israëls, en je bent bij het huis van Juda. Huis Israëls is toch wat anders, was altijd wat anders, de eeuwen hiervoor. Maar in elk geval is zo dat in deze uitspraken blijkbaar alle 12 stammen betrokken zijn. Want nou komt de toepassing. Maar de eigenaardigheid van deze volgende verse is erin gelegen dat we, nou ja, twee schriftgedeelten krijgen die in hoge mate parallel lopen. Ze staan niet parallel, je kunt ze ook niet tegelijkertijd lezen. Eerst de een en dan de ander. Maar ze zijn eigenlijk parallel en het wordt ook aangegeven in de woordkeus. Want vers 7 begint met in een ogenblik zal ik spreken. En vers 9 begint met ook zal ik in een ogenblik spreken. Waardoor je die schriftplaatsen dan toch naast elkaar zult moeten leggen. Op zijn minst om ze te vergelijken. Beginnen wij. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. Hoe heet dat volk? Hoe heet dat koninkrijk? Ja, Israël. Ja, daar gaat het over. Hier, maar in vers 9 dus ook. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk. Welk volk, welk koninkrijk? Israël. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. Een volk dus in de zin van een rijk. In de zin dus van, het is ergens gevestigd, gelokaliseerd, heeft ergens een thuis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar volk, koninkrijk. Een volk kan ook nog een zwervend volk zijn die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. We spreken dan over een nomadisch volk. Maar dat is het hier niet. Het is uitdrukkelijk een volk, een koninkrijk. En dat het een bepaalde plaats heeft, blijkt uit wat er verder staat. Er staat namelijk dat het dat niet meer zal hebben. Namelijk een volk over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat is een hendiatris. Prachtige stijlfiguren, drie keer hetzelfde. Je moet ook nog hebben met vier, ik weet niet hoe je dat dan moet noemen. Volken, scharen, natie en tongen. Heb je ook nog. Dus vier keer hetzelfde. Ik vind het mooi, zulke uitdrukkingen. Ik zal spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Probeer nog even geen toepassing te geven aan deze woorden. Probeer nou eerst eens te volgen wat er staat. Hè? Een volk, koninkrijk. Ik zal het uitrukken en afbreken en verdoen. Het wil zeggen dat het dus ergens geplant was. Waarom ook niet, als een boom zeg maar, uitrukken, ontwortelen, afbreken, het was opgebouwd op een of andere wijze, en verdoen, ja, dan is het er niet meer, hè. En dan vers 8, maar, overeenkomend met vers 10, maar, laten we de parallel. Maar, indien datzelfde volk, dat volk zelf, waarover vers 7 sprak. Indien datzelfde volk over het welk ik zo gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zodat je weet dat het uitdrukken, afbreken en verdoen het gevolg is van hun boosheid. Maar als het zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En dat berouw hebben, ja, dat heb ik ook wel eens uitgelegd. Berouw hebben wil gewoon zeggen een verandering brengen. Het is het woord wat elders vertaald wordt met troost. Als men ziet als een verandering positief, dan heet het troost. En als het men ziet als een verandering in negatieve zin, dan laat men het woord berouw staan. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. En wat deed hij dus? Hij bracht een oordeel over de mensheid, waaruit overigens Noach en de zijnen gered werden. Maar de naam van Noach wordt vertaald met trooster. Maar twee versen eerder staat de berouwde de Heer, en dat is hetzelfde woord. Dan moet je vertalen met het vertroosten de Heer, en dat lukt ons in het Nederlands niet. Maar het is hetzelfde woord. Maar zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Dat wil zeggen, dan zal dat kwaad niet langer over dat volk komen. En dan betekent het dus min of meer... Wat was het kwaad ook alweer? Uitrukken, afbreken en verdoen. Wel, als het zich bekeert, zal het dus weer geplant worden en gebouwd worden en gedaan worden. Zal hersteld worden. Nou, we houden het vanavond zo lang mogelijk eenvoudig. In dispensationalistische omgeving, dat is dus de mijne, zeg ik altijd voor alle duidelijkheid, is de gedachtegang aldus. Hier wordt een oordeel uitgesproken over het Joodse volk. Het zal uitgerukt en afgebroken en verdaan worden. Maar in de toekomst zal het alsnog zich bekeren. Dat weten wij zeker. Het is namelijk waar, hè? Het is uitgerukt. In de toekomst zal het zich bekeren. Dat weten wij zeker, want het staat in de profetieën. En meer specifiek, dat zal gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël officieel. En daarna volgt vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over het volk, over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Dat is dan het resultaat van hun bekering. En dan wordt dus Israël hersteld, heet het. En men bedoelt, nee, men denkt daarbij aan het Joodse volk. En dat was het dan, hè. Aan de tien stammen wordt nooit gedacht, hè. Oh ja, die horen er wel bij, maar dat speelt geen rol van enige betekenis. Heb je het verhaal? Oordeel, vers 7. Maar het zal zich in de toekomst alsnog bekeren, dus vers 8. En dan wordt het hersteld en alsnog gebouwd en geplant. Ja, tot zover klopt dat wel. Maar je blijft met vers 10 zitten. En daar zit dus eigenlijk het probleem. Want als je dan consequent doorredeneert, staat er in vers 10... dat nadat het Joodse volk tot bekering zal zijn gekomen... dat het dan alsnog kwaad zal doen. Want er staat maar, indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Wordt Israël dan wel Juda, het Joodse volk, in, na de wederkomst van Christus dan alsnog ongelovig? Nee. Goed, is er een plan B? Er is een plan B. Normaal gesproken komt dat er niet aan te pas, maar als je gaat tegenspreken, komt plan B. Dat heb ik vaker gemerkt met bepaalde leringen die men aan de Bijbel ophangt. Als je ze tegenspreekt, heeft men nog een achterdeur. Die is als volgt. In vers 7 hebben wij van doen met het oordeel over het Joodse volk in de dagen van Jeremia. In vers 8 hebben wij van doen met bekeren van hun boosheid en het is in de ballingschap, waarin ze alsnog de Heere gaan dienen en waarin ze de synagogen hebben uitgevonden en de Talmud en dat soort dingen meer. Het judaïsme, weet u nog? Op grond daarvan verzamelt de Heer hen dus. Dat is vers 9. Onder Ezra en Nehemia, Zerubabel en hoe die lui maar heten. En daarna in vers 10 blijven ze toch niet in het geloof. En dat was in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. En toen werden ze dus weer uitgerukt. Dan heb je weer een probleem. Want nou is het verhaal hieraf. Maar wij weten dat ze in de toekomst in hun ongeloof niet zullen blijven, alsnog zich zullen bekeren. Maar waarom staat dat er dan niet bij? Dat mag je dan logischerwijze ook verwachten. En het hele punt is, het is te volbarig geconcludeerd. Ik heb er niet voor niks meteen op gewezen aan het begin dat vers 7 en 8 parallel loopt aan vers 9 en 10. Het is in hoge mate dezelfde woordkeus, maar het is het tegenovergestelde. In vers 7 en 8 gaat het over, er zou een oordeel komen over een volk, maar als het daar, als het onder het oordeel alsnog zich bekeert, zal het hersteld worden. En in vers 9 en 10 is het tegenovergestelde. Er zal een koninkrijk, een volk, geplant worden, staat er letterlijk. Dat ik het zal bouwen en planten. Maar helaas zal het daarna alsnog naar de stem des Heren niet horen. En dus zal de Heer het goede van hen weer wegnemen. En het aardige ervan is dat deze profetie, want ik beschouw het als één profetie, het is tenslotte naar aanleiding van het gezicht bij de pottenbakker, dat deze profetie, net als vele andere, ik kan niet zeggen alle andere, maar het scheelt toch niet veel, denk ik, maar dat deze profetie, net als vele andere, twee keer een toepassing krijgt. Eén keer in het verleden en één keer in heden en toekomst, moet ik dan zeggen. En daar komt hij dan, hè. Gaan we opnieuw beginnen, vers 7. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Waar zou dat nou over gaan? We zijn in de dagen van Jeremia, waarin de 10 stammen weggevoerd zijn in ballingschap vanwege hun ongeloof. Dagen waarin een oordeel over Judea en uiteindelijk Jeruzalem wordt aangekondigd. Vele hoofdstukken lang. Dus waar gaat dit over? Welk volk zal er uitgerukt en afgebroken en verdaan worden? Ja, Juda dus. Daar gaat het hele Bijbelboek over. Maar indien datzelfde volk, het Joodse dus, over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheid bekeerd, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Het zal weer hersteld worden. Nou, het is enigszins bekeerd in Babel, enigszins. Ze hebben geen andere goden meer gediend, officieel. Het is zo. Merkwaardig historisch feit, maar het is zo. Ze hebben geen andere goden meer gediend. Ze zijn ook enigszins hersteld geworden. En degenen die hersteld werden, die deel hadden aan het herstel, waren toch echt heus degenen die belang hadden bij Jeruzalem als de stad van David en de stad van de Heer zelf en van de tempel. En ze zijn de tempel gaan bouwen enzovoorts. Het enige is dat de Bijbel erover zegt dat degenen die dat meemaakten, maar die ook in een verleden nog de oude oorspronkelijke tempel van Salomo of wat er van over was hebben meegemaakt, die waren diep teleurgesteld. Zij weenden bij de fundamentlegging van de tempel van onder Ezra, omdat ze begrepen dat dit onmogelijk het beloofde herstel kon zijn. Wordt allemaal in de Bijbel beschreven. Het is een soort herstel, maar stelt eigenlijk niks voor. Het heeft ook maar een korte tijd geduurd. En in de tijd dat dat bestond trouwens, heeft het zeer geleden, met name in de dagen van de Grieken, daarna de Romeinen, in de dagen van de Maccabeeën zeggen we dan, maar je moet dan zeggen de dagen van Antiochus, en wat er vooraf ging en wat er verder volgde. Bovendien is het opmerkelijk dat die geschiedenissen niet eens in de Bijbel staan, illustrerend dat de Heer zich voor dit volk verborg. Niettemin, het was wat van Israël over was. En een koninkrijk was het überhaupt niet. En koningen heeft het ook niet gekend, behalve dat in een onbewaakt ogenblik ooit eens een keer een van die Maccabeën tot koning werd uitgeroepen. Maar dat heeft ook inderdaad maar heel kort geduurd. Heb je dat? Men lezen in de Statenvertaling de boeken der Maccabeën. Want die apocryfe boeken hebben de Statenvertalers ook vertaald. Hè? Ja. Niet voor het slapen gaan, zeg ik altijd. Want je doet geen oog meer dicht. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, en dan te zeggen dat dat een hersteld Israël is onder de leiding of zegeningen van de Heer, vergeet dat maar rustig. Dat was niet zo. Maar in ieder geval, het is afgebroken, uitgerukt en verdaan. En voor zover een herstel was, ja, dat was een beetje van een herstel. Maar we weten dat het in de toekomst alsnog komt. Bovendien, het uitrukken van dit volk en het afbreken en verdoen heeft wederom plaatsgevonden na de dagen van Handelingen, definitief in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd. Niet door de Babyloniërs, maar deze keer door de Romeinen. En daar herhaalt de geschiedenis zich. En daarna is het logische vervolg dat het in de toekomst alsnog zich zal bekeren. Dat is in de dagen van de grote verdrukking. Want in die dagen zal Israël verlost worden. Daniël 12 vers 1. Nou, dit mag niet al te moeilijk zijn. Maar daarna is er nog een volk. In vers 9. Eveneens. Ik zal in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Hier heb je een volk en een koninkrijk dat geplant zal worden. In ieder geval nadat het geplant is, is het zo'n koninkrijk. Of het daarvoor ook al zo'n koninkrijk was, weet ik niet. Maar dan toch niet definitief ergens gevestigd. Maar het gaat over het bouwen en planten van een koninkrijk zoals Juda er een was, maar er zou een eind aan komen. En bovendien gaat het over het huis Israëls. Dus Juda heb je al gehad. Welk volk zou dit nou wezen? Ja, Israël, dat wil zeggen, het gaat over de 10 stammen of een deel daarvan. Dat geldt voor Juda trouwens net zo goed, hè? Het is Juda of een deel daarvan. Een ander deel van Juda bevond zich in de Assyrische ballingschap, was daarin weggevoerd. Dus wat je aan Joden hebt, dat komt, nou ja, dat is ook maar een deel van de afstammelingen van Juda, hè? Dat weet u toch, hè? Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Hier heb je dus het vat dat definitief gemaakt wordt hier in deze geschiedenis bij de pottenbakker. Het ene werd uitgerukt, verdaan en wat het maar was, afgebroken. En toen werd uit dezelfde klomp leem, die dan toch heus Israël heet, naar Abraham, Isaac en Jacob. Uit diezelfde klomp leem wordt een andere vorm gemaakt. En die vorm wordt genoemd een volk, een koninkrijk. Maar het is niet nou Juda, want dat was net geoordeeld. Maar terwijl de pottenbakker dat doet, en je moet het je vooral voorstellen, terwijl de pottenbakker het eerste vat vernietigt, is maar één beweging en hij maakt een tweede vat. Dat het nog wat langer duurt om het netjes af te werken en glad te strijken, dat weet ik ook wel. Maar het is één beweging. En anders beveel ik u aan om eens te gaan kijken bij een pottenbakker. Dit meen ik serieus. Dat is maar één en dezelfde beweging. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Nou ja, de 10 stammen van Israël waren weggevoed en dus niet geplant. Ze waren afgebroken, om zo te zeggen. En zeker ook uitgerukt. En ook door Jeremia en door zijn tijdgenoten zal deze profetie dus met groot gemak begrepen moeten zijn. Dit andere deel van Israël was nog maar 100 jaar terug. Mag geen probleem zijn. Een volk over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen doen. Ik zal proberen net zo kort te zeggen als daarstraks, al zal het niet meevallen. Maar wat hier aangekondigd wordt, is dat dus de 10 stammen van Israël zouden gemaakt worden minstens tot 1 koninkrijk. Het zou ergens een plaats vinden, een plek waar dat koninkrijk opgericht, gebouwd zou worden of geplant zou worden, ergens. En er wordt aangekondigd dat het niet blijft bij die woorden van God. Dan heeft de Heer berouw over het goede. Dat wil zeggen, dan zouden die 10 stammen alsnog weer uit hun positie verwijderd worden. Moeilijker mag dat niet zijn. En het is gebeurd, want in de dagen van Jeremia wordt Jeremia zelf verantwoordelijk geacht voor de planting van dat koninkrijk. Daar kom ik zo wel op terug. Want het staat gewoon, staat toch in dit Bijbelboek, vreemd genoeg. Je zoekt het aan het eind, maar daar vind je het niet. Het staat aan het begin, maar toen maar weer. Want hij wordt geacht het koningschap officieel gevestigd te hebben. Namens de Heer, als een profeet, wordt hij het koningschap geacht gevestigd te hebben in Israël. Dat wil zeggen, in de praktijk was het in Ierland. Daarheen moet hij dus gereisd zijn. En wat er later gebeurd is, want dit stelde nog niet zo heel veel voor. En wat er later gebeurd is, want ik zei al, het heeft een dubbele toepassing. Wat er later gebeurd is, is dat rechtstreeks het evangelie er naartoe gegaan is. En dat daar het koningschap van Christus gevestigd geworden is. Ik weet dat ik wat overdrijf nu, maar hoe moet je die dingen anders zeggen? Ik praat nou over het begin van onze bedeling. waarin de zaligheid gevestigd werd aan de einden der aarde, de koloniën in het westen en wat het maar was, het volk van Brut, van Barat, dan wel van Brutus, dan wel der Britten, of hoe ze maar genoemd worden. En dat is wat er nou eenmaal gebeurd is. Dat wil zeggen, dat koninkrijk is geplant in de dagen van Jeremia, maar in tweede instantie is het geplant toen het evangelie daar geplant werd. Vandaar dat ik ook niet zoveel moeite heb met wat men officieel een legende noemt, dat ene Jozef daar zijn staf in de grond stak en die schoot toen wakker. Ja, je kunt zeggen, het is een onbenullig verhaal, maar wortelen, planten en bouwen. Het lijkt mij toch redelijk voor de hand te liggen dat het zo gebeurt. Maar goed, dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar dat is gebeurd. En daarvan geldt inderdaad, en nou moet ik eigenlijk toch echt letterlijk citeren uit Romeinen 8. Indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En het aardige van die uitspraak is dat nou juist dat een zeer omstreden uitspraak is in Romeinen. Het meeste leest men tamelijk makkelijk overheen en heeft men een tamelijk simpele verklaring voor, maar voor deze uitspraak niet. Maar als je begrijpt dat het over die 10 stammen van Israël gaat, begrijp je het wel. Zij zullen afgesneden worden als ze in het geloof niet blijven. En het is actueel, want ze blijven in het geloof niet. Dus wij wachten op de dag. Nee, dat is niet waar. Wij verwachten de dag dat ze afgesneden zullen worden. Nou ja, en u weet hoe. Voor zover er nog gelovigen zijn in Sodom, in de 10 stammen van Israël, zullen ze eruit verwijderd worden tot hun eigen verrassing grotendeels. En dan blijven ze over als ongelovig volk, dat kan niet anders. En dat betekent het einde van hun bediening als priesterlijk volk. We hebben het nu over onze westerse volkeren, cultuur en samenleving en hoe het maar heten mag. Dat is alleen in naam christelijk, maar daar gaat het niet om. Hè. In werkelijkheid is het dat al lang niet meer. En wat Jeremia betreft, zouden we naar hoofdstuk 1 moeten. Dat wil zeggen naar het gedeelte, hoofdstuk 1, waarboven staat de roeping van Jeremia. En er wordt hier Jeremia geroepen en de Heer zegt tot hem, ik heb u den volken... Voor de volken, dat is vers 5. Voor de volken tot een profeet gesteld. Eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. En heb u den volken, voor de volken, het is inderdaad meervoud. Tot profeet gesteld. De vraag is voor welke volken? Want hij treedt alleen op in Juda. En je mag dus meteen denken dat het gaat over beide huizen van Israël, de twee volken van Israël. Maar goed, dat staat er niet, dus ik laat het maar even zo. Hè. Vers 6, toen zeide ik, ach heren, heren, zie ik kan niet spreken, want ik ben jong. Mozes die was oud, maar die kon niet spreken. Ja, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Vers 7, maar de Heere zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Hij krijgt garantie vooraf. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Heere zei tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen, en dat maakt het tot iets officieels, vandaag, dat is de term voor de akte, weet u wel. Heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2, hè. Ook zoiets officieels. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven, en dan moet je toch je herinneren wat we nou net gelezen hebben in Jeremia 18. Ik zal in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Toch? En hier staat, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Hier vind je dus inderdaad 4 uitdrukkingen. En dan, om te bouwen en te planten. En de vertalers hebben het maar apart gezet met het woordje ook ertussen, maar staat in 1 adem achter elkaar, hè. Over de volken en over de koninkrijk om uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren, om te bouwen en te planten. En dat was het dan. Nou ja, en dat is heel aardig, maar wat heeft Jeremia gedaan? Nou ja, hij heeft de ondergang van het Joodse volk, van Judea. Eigenlijk het Judese volk moet je officieel zeggen, hoor. Maar vooruit, hè. Maar hij heeft de ondergang van Juda niet alleen voorzegd, maar ook aan de lijve ondervonden. Hij heeft het hele verhaal meegemaakt. Hij is niet voor niks hier nog jong. Het heeft enige tientallen jaren geduurd, die hele geschiedenis. Maar hij heeft hem in ieder geval helemaal meegemaakt tot het eind aan toe. Tot de val van Jeruzalem en daarna. Dus dat kan kloppen. En komt overeen met Jeremia 18 vers 7... dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar dat gaat maar over 1 volk, namelijk 1 koninkrijk. Met andere woorden, er moet nog ergens anders een koninkrijk zijn dat door Jeremia zou worden gebouwd en geplant. En let op de officiële formulering weer, hè. Zie, ik stel u te deze dagen. Met andere woorden, op een of andere wijze moet Jeremia ook een koninkrijk geplant hebben, al is het dan misschien van een beetje terzijde, zoals hij ook een beetje van terzijde de ondergang van Juda en Jeruzalem heeft meegemaakt, dan wel begeleid. Maar op dezelfde soort wijze moet hij dus de bouw van een ander koninkrijk hebben begeleid. Staat hier. Daarna lezen we de hele geschiedenis van Jeremia. Dat is een heel eind, want het zijn 51, 52 hoofdstukken. Hoeveel waren er ook alweer? Nog meer. 52. En je komt het niet tegen. En je blijft erop wachten tot het eind aan toe, bij het lezen. Want de man verdwijnt van het toneel. Met een klein groepje dat overgebleven is uit Jeruzalem, reeds in hoofdstuk 39 vinden wij de verwoesting van Jeruzalem. Dat staat boven het hoofdstuk. Jeruzalem door Nebukadrezar, heet hij hier, Nebukadrezar ingenomen en Jeremia verlost. Oké, dat is het dan. Maar daarna gaat de geschiedenis verder, want er blijft er allerlei volk over en weet je veel wat. Dat is een beetje ingewikkelde geschiedenis waarin allerlei figuren een rol spelen. Het is wat lastig, maar er is nog een handjevol mensen uit Juda overgebleven om een of andere reden die niet geheel duidelijk is. En daarvan lezen wij boven vers 13 van hoofdstuk 41. De Joden willen naar Egypte trekken. Nou ja, liefst niet naar het oosten, want daar zit die Nebukadnezar, die Babyloniërs. Dus dan maar voor die lui vluchten, dat is de andere kant op, dan willen ze naar Egypte. Met een overblijfsel des volks, heet dat met de woorden uit vers 16. Zonder er nou dieper op in te gaan. Het is overigens wel opmerkelijk dat er sprake is van 10 mannen in 41 vers 8. En van 10 dagen in 42 vers 7. Maar hoe dan ook, een overblijfsel wil naar Egypte. Maar het wordt door de Heer toegesproken via Jeremia. Dat staat boven hoofdstuk 42. Om niet naar Egypte te gaan. Jeremia vermaant het volk zich niet naar Egypte te begeven. De boodschap bij elkaar is simpelweg deze. Nebukadnezar trekt ook naar Egypte en ze zullen hem niet ontkomen. Niettemin trekken ze toch naar Egypte en ze nemen Jeremia min of meer als gevangenen mee. En dat is hoofdstuk 43. Dat staat boven het hoofdstuk. De Joden trekken naar Egypte en voeren Jeremia mee. Let op dat het is dus na de ondergang van de Joodse staat, na de verwoesting van Jeruzalem. Dat was officieel in 587 voor onze jaartelling. Dus we zitten in 587 of 586 of wat het maar is, iets in die buurt. En over dat gezelschap lezen we dan in ieder geval nog over ene Baruch. Nou ja, we lezen vers 6. Daar staat, de mannen, 43 vers 6. De mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren. Want des konings zonen waren gedood dan wel weggevoerd. Maar des konings dochteren blijkbaar niet. Hoeveel dat er waren, staat er ook niet bij, maar ze worden vermeld. De mannen en de vrouwen en de kinderkens en des konings dochteren en alle ziel die Nebuzaradan, de overste der trabanten bij Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, gelaten had. Ook de profeet Jeremia en Baruch, de zoon van Neria. En Baruch kennen wij als de schrijver van Jeremia. Te vrezen valt dat de man dus halverwege de 40 jaar was inmiddels, of iets ouder. Jeremia namelijk. Want tegen die tijd moet de man aan een leesbril. En bij gebrek aan een leesbril heb je dus een schrijver nodig. Die ook voor je leest overigens en schrijft. Net als Paulus later. Dus niks bijzonders. En die heet Baruch. Die treedt hier in die laatste hoofdstukken op. En van hen staat dan in het volgende vers, dat is 43 vers 7, en zij togen in Egypteland, want ze waren de stem des Heren niet gehoorzaam. Ze waren de stem des Heren niet gehoorzaam. En zij kwamen tot Tachpanes. En daar wijst men nog steeds aan het huis van de Joodse prinses, koningsdochter. En dan vanaf vers 8, nou boven vers 8, volgende vers dus weer staat, Jeremia voorzegt de verovering van Egypte door Nebukadnezar. Nou ja, dat is dan ook gebeurd. Er werd aangekondigd dat ze niet zouden ontkomen aan het oordeel Gods, ook niet door een vlucht naar Egypte. Niettemin in hoofdstuk 1 lazen wij dat Jeremia zelf in ieder geval de garantie krijgt dat hij aan hen zou ontkomen. En hier in Jeremia 44 inmiddels lezen wij aan het eind van vers 14 de uitdrukking behalve die ontkomen zullen. Dat is heel eigenaardig. Want er is duidelijke profetieën uitgebreid, ik lees ze niet allemaal nou, maar duidelijke profetieën uitgebreid waarin gezegd wordt, nee, ze zullen niet ontkomen, ze zullen geoordeeld worden en ik zal het overblijfsel van Juda wegnemen en wat het maar was allemaal. En in vers 14 van hoofdstuk 44 staat, zodat het overblijfsel van Juda die in Egypteland gekomen zijn om daar als vreemdelingen te verkeren, geen zal hebben die ontkomen of overblijven, te weten om eventueel weder te keren in het land van Juda, waarnaar hun ziel verlangt weder te keren om al daar te wonen. Maar zij zullen er niet wederkeren, en dan in het algemeen, behalve die ontkomen zullen. Dus er is toch een uitzondering op die regel. De vraag is, wie zullen daar dan aan ontkomen? En je leest dus de rest van dit Bijbelboek in de hoop dat je Jeremia weer tegenkomt. Maar die kom je niet tegen. Wel profetieën nog van Jeremia, die vaak alweer van oudere datum zijn, die daarvoor al zijn ontvangen dan wel opgetekend. Maar je leest er niet meer over. Maar dan krijg je dus de vraag, wie zullen er dan ontkomen? Ja, en het antwoord is natuurlijk Jeremia. Want dat staat in hoofdstuk 1. En als het er meerdere zijn, dan Baruch in ieder geval. En mochten er nog meer zijn, dan zoek je wat belangrijke mensen op. Nou, het andere wat nog belangrijk was, zal ik maar zeggen, wat er uitspreekt, waren des konings dochteren. En dat is dus de optie die je hebt aan het eind van het verhaal. In Egypte wijzen ze de plek nog aan, hè? waar Jeremia en in het bijzonder dan des konings dochter gewoond zou hebben. Ja, of dat terecht is, weet ik niet. Men kan het achteraf erin gelegd hebben. Dus, zo zijn wij bij Sodewaard is vertrouwd en zijn gasten. Dus we denken, zullen we wat bedacht hebben. Maar het is dan toch ook in de Koptische kerk niet onbekend gebleven, om zo te zeggen, dat Jeremia naar Egypte gegaan is met des konings dochteren. Hoewel het daar in het enkelvoud staat. Eén, meer specifiek. Maar ja, als er twee zijn, is de een, heeft de een hogere rechten dan de ander. Dat in elk geval. Dus je kan de een noemen en de ander in het kielzochten van, voor het misstellen, zeg ik dan altijd. Als reserve bedoel ik dan. Hè? Ja, je weet het niet. Maar daar houdt het verhaal op. En toch houdt het verhaal niet op. Dat wil zeggen, ja, het verslag houdt op. Maar je zit met een open end. En je krijgt dus van mij de storen, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Er zit weinig anders op. Jeremia moet ergens een koninkrijk zijn gaan planten. En hij had in ieder geval twee dames van koninklijke bloede bij zich. Daar moet toch wat mee te doen geweest zijn. En bovendien, volgens Jeremia 18, zei de Heer, ik zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Maar hij zei ook, ik zal in een ogenblik een volk, een koninkrijk bouwen en planten. En aangezien het allebei over Israël gaat, betekent het dus dat Jeremia op zoek is gegaan, voor zover hij moest zoeken, maar op zoek is gegaan naar de 10 stammen van Israël. En daar moet hij dus die prinses hebben afgeleverd om een koninkrijk te stichten. Dat kun je maar zo bedenken. Dat lees ik tenminste allemaal hier. Studie is studie. Dat wil zeggen, goed lezen wat er staat en schrift met schrift vergelijken. De feiten verzamelen, naast elkaar leggen en hoe past dat in elkaar. En dan is er nog wat. Kan je dan met een prinses een koninkrijk stichten? Het antwoord is nee. In de eerste instantie is het eerste antwoord, plan A. Is dat nee, dat kan niet. Want er zou geen vrouw op de troon zitten. En dan komt er een poos niks. En dan komt plan B. En plan B is, dat kan wel. Maar dan moet ze trouwen met één man. En dan erft die man de troon van die vrouw. Dat is in de Bijbel geregeld. In de wet, in de Mozaïsche wet. En dan zijn we er nog niet. Want het geldt alleen als ze trouwt met een man uit haar eigen stam. Ik meen dat dat ontleend is aan die kwestie van de dochteren van Selafiat. Daar waren de mannen in de familie overleden en ze komen tot Mozes. En ze zeggen, ja, maar hoe zit het nou? Krijgen wij nou geen erfdeel in het land? Sterft ons deel van de familie dan uit? En toen zei Mozes, wacht even, dat moet ik aan de Heer vragen. En daarna kwam het antwoord, nee, ze zouden wel elk hun deel krijgen, maar alleen op voorwaarde dat ze trouwden met een man binnen de eigen stam. En waarom staat dat verhaal in de Bijbel? Ja, omdat het in de toekomst ooit een keer zou moeten worden toegepast. Dat is het gewoon. Het is simpelweg profetie. Heb je hem gevonden of niet?
Nummer 27.
Want zo werkt dat vaak in die wetten. Zomaar ertussendoor. Nou ja, het is niet zomaar ertussendoor. Het is nadat gesproken wordt over de verdeling, over dat het land zou verdeeld worden naar de diverse geslachten die hier ook opgezond worden. Niet alleen de stammen, maar ook de geslachten binnen de stammen. De clans noemen we dat. Zo heet dat in goed Nederlands. En dan staat er in 27 vers 1 van Numeri, toen naderden de dochter van Selafiat, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse. Ben je nou toch? Dat is een goede verklaring voor het idee dat de naam Amerigo. Is dat een paard?
Paard.
Dat wist ik niet. Dat is een figuur waarnaar Amerika dan genoemd zou zijn. Dat is een van de redeneringen. Maar dat de naam gewoon een verbastering is van de naam van Machir. Zodat je Manasse inderdaad terugvindt in Amerika. Hij draagt ook de naam van een van de... Nee, het is zo natuurlijk, van Manasse. Maar goed, dat is maar op een zijlijn. Maar van Manasse, de zoon van Jozef. Het heeft dus echt wel van doen met eerstgeboorterecht ook, hè. En dit zijn de namen zijner dochteren, Machla, Noah en Hochla en Milka en Tirza. En zij stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eliazar de priester... en voor het aangezicht van de oversten en van de ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende... Onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben, in de vergadering van Korach, maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen... Waarom zou de naam onzes vaders uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen van onze vader. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende... De dochteren van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting ener erfenis... in het midden van de broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op haar doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende... Wanneer iemand sterft en geen zoon heeft... zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. En indien hij geen dochter heeft, zo zult... gij zijn erfenis aan zijn broederen geven. Indien hij nu geen broeder heeft, zo zult gij zijn erfenis aan de broederen zijn vaders geven. Indien ook zijn vader geen broeders heeft, zo zult gij zijn erfenis geven aan zijn naastbestaande, die hem de naaste van zijn geslacht is, dat hij het erfelijk bezitte. Dit zal de kinderen Israëls tot inzetting des rechts zijn, gelijk als de Heere Mozes gesproken heeft. Dan staat hij niet bij het huwelijk binnen die stam. Maar dat wordt ook ergens vermeld. 36, vers 3. Huwelijksverbod aan erfdochters buiten haar stam. Juist. En het is specifiek dan vers 3 over die vrouwen. Wanneer zij een van de zonen der stammen, andere stammen, van de kinderen Israëls tot vrouwen zouden worden, zo zou haar erfenis van de erfenis onze vaderen afgetrokken worden en toegedaan tot de erfenis van die stam aan welke zij geworden zou. Alzo zou van het lot onze erfenis worden afgetrokken. Met andere woorden, zij houden alleen hun erfrecht als zij huwen binnen hun eigen stam. Vers 8. Voort zal elke dochter die een erfenis erft van de stammen der kinderen Israëls ter vrouw worden aan een van het geslacht van de stam haars vaders, opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten en ieder de erfenis zijner vaderen. Met andere woorden, de dochteren des konings, die met Jeremia naar Egypte trokken, hadden dus troonsrechten, alleen was er geen troon meer in Jeruzalem. Maar ze hadden dus troonsrechten. Er zou dus via hen een koninkrijk gebouwd kunnen worden uit David, van wie ze de rechtstreeks erfgenaam waren, op voorhand dat ze trouwden met een man uit hun eigen stam, uit Juda. Heb u dat nog? En dat reikt dus een heel eind verder terug, uit Juda. Nou, het verhaal gaat als volgt verder. Dat Jeremia met inderdaad twee dochters des koningen verder naar het westen gereisd is. En zo inderdaad ontkomen is aan Nebukadnezar die inderdaad Egypte onderwierp. Maar hij moet verder naar het westen gereisd zijn en hij kwam aan in Ierland. Want daar wordt melding gemaakt van de aankomst van een profeet. Otlam Folla. Wordt er genoemd? De man die geheimen kent. Olam. Sommigen schrijven Otlam, anderen schrijven meteen Olam. Dat is het Hebreeuwse woord voor verborgen dingen. Dat wil zeggen een die verborgen dingen bekend maakt, enzovoort. Maar hij wordt daar in ieder geval beschouwd als één profeet. Niet onder de naam Jeremia, maar onder die titel. Olam Folla. En hij kwam met een man samen, die heette... Brug. Nou ja, die is makkelijk. Barug dus. En hij kwam met de dochter van de farao, heet het. Maar het woord farao is de Egyptische term voor de koning. Maar die vrouw was natuurlijk niet de dochter van een Egyptische koning. Ze was de dochter van een koning, maar ze kwam uit Egypte. Dus dochter van de farao, dat is zo gek nog niet dat ze die titel meedroeg. En bovendien, ze kwamen, het laatste stukje althans, uit Iberia, uit Spanje. En daar zou de ene dochter getrouwd zijn met de plaatselijke prins, koning of hoe het maar heten mag. Waar wij verder niet veel meer van horen. Ik moet die namen wel ergens hebben, maar dat weet ik zo gauw niet. Misschien als ik er op tijd aan denk dat ik ze volgende keer wel goed uit de computer draai. Maar vooruit. Maar die is voor ons minder interessant. Hoewel het best kan zijn dat daar ook een heel vervolg op is. Per slot, het heette Iberia. Iberisch Schiereiland noemen wij het nog steeds. En Iberia is gewoon genoemd naar Heber. Hè? Dat weet je toch, hè? Ja, die rivier ook trouwens, de Ebro. En aan die rivier ligt een plaats die heet Saragasso. Het gaat langzaam vanavond, hoor. Saragasso, dat is de plaats van Gasso. Dat is de plaats van Sarah, of Tara eigenlijk, Tsara. Tsara, de T valt er dan af. Maar Tsara heeft alles van doen met Zera. Dat is die andere zoon van Juda. Maar goed, zulke namen vind je daar meer, maar ik wil het daar helemaal niet over hebben. Waar het op neerkomt, is dat er één dochter overbleef. Die, ik vind het altijd erg als ik het moet uitspreken, want ik heb geen idee hoe men het uitspreekt. Thea, T-E-A, Tephi, T-E-P-H-I, die beide namen. Maar er worden nog andere namen gebruikt ook. Maar als je een beetje adellijk bent, dan heb je een heleboel namen, dat weet je. Hè? En die kwamen daar aan, kortom, die prinses. Nee, er is nog een verhaal bij dat hij daar ook kwam met een grote steen. En het schijnt dat hij ook een kist bij zich had. Al onduidelijk is wat die kist voorstelt, of dat die steen in die kist zat. Maar sommigen hebben ervan gemaakt, was de Ark des Verbonds. Nou lijkt me dat sterk, maar het kan altijd nog een kopie geweest zijn ook. Maar die details, ik vind ze wel leuk, omdat ze het verhaal illustreren en ze fungeren als attributen bij het verhaal. Of het dan ook letterlijk zo was, ja, sorry. Het is wel de oorsprong van een traditie trouwens. Afgezien van dat in die kist, als het Ark des Verbonds is, dan ligt ook een steen of twee. De steen komt sowieso mee in het verhaal. Maar het schijnt de oorsprong te zijn, officieel, in de legende is het de oorsprong van de Engelse, de Britse Coronation Stone. Waarvan dan eventueel beweerd wordt dat het de steen is van zelfs van Jacob uit Bethel, die hij bij die gelegenheid rechtop gezet heeft. Er is ook een theorie. Dat weet ik niet zeker, maar er is goede Bijbelse grond voor, vind ik toch wel. Ik kan me er alleen niks bij voorstellen verder. Het is een theorie dat men die steen meegenomen heeft naar Egypte. Toen Israël in Egypte onder Jozef gehuisvest werd. En dat die steen toen ook meegenomen is weer uit Egypte. Want de Bijbel spreekt over een steen die hen volgde in de woestijn. In de Joodse traditie kent men die. Een steen die hen volgde in de woestijn. Ongeacht of die meegedragen werd of dat die uit zichzelf achter hen aanliep. Of meevloog. Want er ontstaan dan wilde verhalen over. Maar het eigenaardige is dat Paulus het echt zo noemt. Daar heb ik wel 100 keer nagekeken. Paulus noemt het echt zo in 1 Korinthe 10. Zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En alle schriftcritici die zeggen, nee, dat wat daar staat is dat die steen daadwerkelijk hen volgde in de woestijn. Zodat het nu ook nog zo is dat de steenrots waaruit het water kwam, dat was dezelfde steen als die van Jacob. Het kan ook overdrachtelijk, maar ik ben niet zo snel om dat meteen weg te redeneren. Waarom zou dat ook niet letterlijk kunnen? Ik weet het dus niet. Maar het is voldoende voor de ondersteuning van het verhaal aan zich. Die steen is dan een type van Christus, hè, van oorsprong al. Hè. Sowieso. Maar hoe dan ook, Jeremia komt aan in Ierland. Het recest trouwt met Iocheit, wordt hij genoemd. E-O-C-H-A-I-T-H, geloof ik. Skeltisch. Weet je, ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Eerlijk niet. En het wordt ook soms wel eens wat anders geschreven. Maar goed, hij heeft nog een andere naam. Ook de een is zijn naam, de ander is zijn titel. Doe maar. En daar trouwden ze mee. En die man, die werd gemaakt tot koning van... het koning in Ierland in elk geval. Maar het idee dat erachter steekt is dat Jeremia... Deze Olam Fodla wordt beschouwd als de wetgever van Ierland tot vandaag. Die kan het nou niet meer nakijken, want het gebouw is vernietigd, verbrand. Maar het gebouw van in de tijd de Ierse Hoge Raad, of hoe dat maar heten mag, Hoge Rechtshof. Daar had je afbeeldingen, beeldhouwwerk van Olam Fodla, dat wil zeggen Jeremia en van Baruch en van die prinses, geloof ik, en misschien van die Iocheit ook nog. Dat weet ik niet meer. Maar het idee was, de rechtspraak, de wet, is gebaseerd op de oorspronkelijke wetten, zoals ingevoerd door, dan wel aangedragen door deze Olam Fodla. Maar er wordt niet geheimzinnig over gedaan, dus Jeremia, dat weten ze daar. En het idee is dat die Iocheit met wie ze trouwde, dat hij uit Juda was, echter niet uit de tak van Peres, Fares, waaruit David afkomstig is, maar uit de tak van Zera. En de plaats van een paleis en van zelfs een school, universiteit zeg maar dan meteen, ter plekke, die plek die heet Tara, staat als het een beetje wil nog op een kaart. Het probleem is dat er niks meer te zien is. Maar iedereen weet dat is de plaats van waaruit het Ierse koninkrijk in de tijd gebouwd is geworden. En de naam Tara wordt of beschouwd als een van de namen voor die prinses. Maar die had al twee namen, dus vooruit. En dus wat er overblijft is, het is gewoon hetzelfde als Tsara. Zara, Zera. Dat wil zeggen de broer van Peres, de stamvader van het... Dat koningshuis waaruit die Iocheit dan voortkwam. Met andere woorden, de troon van David uit Juda is in stand gebleven. Hij is echter verplaatst van Jeruzalem naar Tara in Ierland. En het is de grondslag geworden voor het Britse koninkrijk, voor de Britse monarchie uiteindelijk. Begrijp je me niet verkeerd, ik ben me heel goed bewust van de strijd die er geweest is tussen de diverse stammen die daar woonden, tot betrekkelijk recent, nou eigenlijk tot nog steeds, want Ierland is nog steeds een moeilijke kwestie. Eeuwen en eeuwen door. Maar aan de hand van die steen, kijk, die geschiedenis van die steen is bewaard gebleven. De steen fungeerde namelijk als troon voor de koning. Als de koning gekroond werd, dan moest hij staan op of zitten op die steen. En daarom heet het Coronation Stone. En de geschiedenis van die steen is heel goed bekend. Behalve dan dat er natuurlijk verhalen zijn over dat hij onderweg een keer gestolen is en dat ze hem toen vervangen hebben en dat soort dingen meer. Dus allemaal gedocumenteerd. Maar het neemt niet weg dat de geschiedenis van de steen, ongeacht of het dezelfde is, die geschiedenis van die steen is als volgt. Bij gelegenheid zaten de Schotten zonder koning en toen hebben ze de Ierse koning gevraagd om koning te worden over de Schotten. Bovendien, de Ieren zijn van Schotse afkomst of was het andersom, weet ik veel. Dat is allemaal familie. Het is allemaal, toe maar. Uiteindelijk is het allemaal Israël namelijk. Maar de koning van Ierland werd koning van Schotland en voor de gelegenheid werd de steen meegevoerd naar Schotland. En vele jaren later heeft de koning van Engeland de troon van Schotland veroverd. En onder die omstandigheden, het is iets ingewikkelder dan ik nu zeg, maar onder die omstandigheden is die steen dus verhuisd naar Londen. Nee, Westminster Cathedral. Nee, ik zocht een andere naam. Naar Trinovantum. Het duurt wat lang. Trinovantum, dat is Londen. Maar de oude naam is Trinovantum. Dat is de naam die de Romeinen gaven. Het heette Car Troy. Car is Kiryat. het gewoon Hebreeuws. En Troy is gewoon wat je denkt dat het is, Troje. En de Romeinen noemden het Trinovantum, nieuw Troje. En dat komt omdat... het heet Britannië omdat het in de tijd Brutus was. Zoon van, of een kleinzoon van Aeneas, die ontkomen was aan de ondergang van Troje in de Trojaanse oorlogen. Maar het was deze Brutus die uiteindelijk in Brittannië voet aan wal zette. Maar er ligt nog ergens een steen van Brutus. Daar zou hij aan land gestapt zijn. Dat moet een jaartje of 1000 voor Christus geweest zijn. En hij heeft daar zijn rijk gesticht. In de dagen dat David zijn rijk stichtte in Jeruzalem. Er is een parallel tussen. En hij bouwde Londen en maakte het tot zijn hoofdstad. Het heette niet Londen, dus dat is van latere datum. Is ontleend aan King Lud, met dubbel D. Je hebt trouwens nog Ludgate en Ludgate Hill. Een belangrijke koning geweest, maar die is uit de middeleeuwen. Nou, de vroege middeleeuwen dan. Is de naam veranderd in Londen. Die N is ertussen gekropen, maar dat is ook een normaal taalkundig verschijnsel. Maar hoe dat ook zij, de steen is via van Ierland naar Schotland gegaan en van Schotland naar Engeland. Alleen enigszins alarmerend is dat het ding inmiddels teruggegaan is, de steen teruggegaan is naar Schotland. Nou geloof ik wel dat het is op voorwaarde dat als er een nieuwe koning over Engeland gekroond moet worden, dat ze die steen nog weer even mogen lenen. Maar ik vind het wel een dreigement. Maar wat je dus in de geschiedenis vindt, als je oplet, ja, je hoeft niet op te letten, maar als je oplet, vind je dus dat de troon van David vanuit Jeruzalem overgeplant is naar Ierland, van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Londen. Heb ik u alles gelezen? Ezechiël 21, dat is in de tijd van Jeremia dus. Maar Ezechiël was onder de ballingen van de 10 stammen. In vers 25. En gij, o onheilig goddeloos vorst van Israël, dat kan niet meer zijn van de 10 stammen, want die zijn al lang in ballingschap weggevoerd. Dus is het van Juda, koning uit Israël. Er zou altijd iemand uit het huis van Juda, en meer specifiek David, koning zijn over Israël. En dus kan hij gewoon heten vorst van Israël. Wiens oordeel komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Hier wordt dus de ondergang van Jeruzalem aangekomen zoals plaatsvond in de dagen van Ezechiël en Jeremia. En dan staat er, doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal niet dezelfde wezen, of deze zal niet op dezelfde plaats blijven, of niet hetzelfde zijn. Ik zal verhogen dien die nederig is, en ik zal vernederen dien die hoog is. Die uitdrukking die leg je dus naast. Ik zal een volk, een koninkrijk afbreken, maar ik zal er ook een opbouwen. Een die hoog is, zal ik vernederen, en een die nederig is, zal ik verhogen. Dat slaat op de beide takken uit Juda, namelijk Peres en Zera. De troon wordt weggenomen van Peres, David, en wordt verplaatst naar Zera. Dan zeg je niet helemaal goed, want ze komen eigenlijk bij elkaar natuurlijk. Maar het gaat wel degelijk om dat de ene lijn wordt afgebroken, de troon gaat naar de andere lijn, daar gaat hij verder. Dat wil zeggen, ik zal verhogen dien die nederig is. Dat is in Ierland dus, hè? Dat betreft Tara, Zera, de lijn van Zera. En ik zal vernederen die hoog is. En dan nog één, ik zal die kroon, ik zal die omgekeerd stellen, staat de vertaling. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. De troon zal omgekeerd gesteld worden. Daar kun je dus niks mee. Sommigen beschouwen het als 3 keer hetzelfde en het is maar 1 ding. En 3 keer om er klemtoon op te leggen. NBG of een andere vertaling heeft staan verwoesting. Of puinhoop geloof ik zelfs. Men weet er geen raad mee. Maar het woord dat gebruikt wordt is goed vertaald. Alleen omkeren denken wij aan ondersteboven zetten. Maar het is gewoon keren. Dat wil zeggen een keer brengen. In, namelijk afbuigen. De Engelse King James version heeft to turn over, als ik me goed herinner. To turn. Ergens anders heen brengen betekent het gewoon. Drie keer. En tel maar mee. Hij gaat van Jeruzalem gaat hij naar Ierland. Van Ierland gaat hij naar Schotland. En van Schotland gaat hij naar Engeland. En daarna zal hij gegeven worden aan degene die daartoe recht heeft. En je weet wie dat is. Dat is Christus uiteraard, hè? Daar gaat hij natuurlijk uiteindelijk naartoe. En dan begrijp je ook waarom Ezechiël dit soort dingen vertelt, die zich bevond onder de 10 stammen van Israël, want daar heeft het alles mee van doen. Nou ja, zei het dan dat het in Assur was. Maar goed. En dan hoofdstuk 17, dat hier al aan vooraf ging, waarin dezelfde gedachte naar voren wordt gebracht. Zij het dan in de vorm van een gelijkenis, maar de gelijkenis gaat gepaard met allerlei verklaringen van de typende beelden die daarin genoemd worden, zodat de laatste gelijkenis uit Ezechiël 17 toch heus niet zo moeilijk te begrijpen is. Je moet alleen bij de les blijven en toepassen wat je in de voorgaande verzen geleerd hebt, en dan begrijp je die laatste gelijkenis ook. En die zegt precies hetzelfde. Het overplanten van de troon van David van de 2 naar de 10 stammen. Waarom ook niet? Er zou altijd een koning zijn uit het huis van David. En niet maar uit het huis van Juda, uit het huis van David. Over Israël, of op zijn minst een deel ervan. En zo is het ook gebeurd, ja. En tot in onze dagen. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat u het bent die ons in heel de waarheid wilt leiden. En die ook voor ons de schriften wilt openen, opdat wij u zouden leren kennen en uw plan der eeuwen, de plan dat u uitgevoerd hebt in de loop der eeuwen, maar inderdaad tot op vandaag. En we danken u ook dat we mogen weten hoe het verder gaan zal. Dat u inderdaad de menselijke geschiedenis gebruikt om uw hoedanigheden te demonstreren. En in bijzonder danken we u dat wij mogen leven uit uw liefde en trouw, uit de rijkdom van uw genade, maar niettemin ook in overeenstemming met uw rechtvaardigheid. We danken u dat we u mogen kennen als die God die liefde is, die ons leven wilde geven. En we danken u ook dat u ons geroepen hebt om tot u te komen, opdat wij rust en ook leven zouden vinden bij u. We danken u dat u ons niet in duisternis hebt gelaten, maar in tegendeel dat u met ons bent en dat u ons leidt naar onze aanstelling tot zonen, die wij niet wederrechtelijk hebben ontvangen, maar in overeenstemming met uw woord, zoals dat duizenden jaren tevoren reeds is vastgelegd en zoals we het vanavond ook mochten openen. Daarom danken we u voor deze avond en dragen onszelf aan u op. En vragen u, Vader, plant u uw woord in onze harten, opdat wij de waarheid zouden kennen en zouden verstaan, en opdat die waarheid ons vrij zou maken. Vrij van de wereld, vrij van de gevangenschap en duisternis en slavernij van de wereld. En aan de andere kant, dat het ons zou maken tot uw dienstknechten en uiteindelijk uw zonen. Amen.